Goedemorgen. Zo. Zo. Even wat spulletjes klaarleggen. Het is natuurlijk heel geëikt om te zeggen. Het is goed om hier te zijn. Het is altijd fijn hier ook. En dat is ook zo. Tot een paar weken terug was ook even een verrassing dat ik in mijn agenda zag staan dat ik hier moest spreken vanochtend. Wees niet bezorgd, er was genoeg tijd om een preek voor te bereiden. Dus dat komt wel goed. Maar dit is wel even een tijd geleden dat ik hier ben geweest. Sowieso vorig jaar geweest. Maar het is altijd weer fijn om in een gemeente even weer te zijn om te spreken. Een gemeente waar je getrouwd bent, nota bene. Inmiddels al... Kijken, moet ik goed zeggen. Ja, bijna 11 jaar geleden. En mijn vrouw is er niet bij. Die luistert dan waarschijnlijk de opname niet. Dus als ik me vergis, dan... Goed. Oké. Okay. Voor de mensen die mij niet kennen. Want zojuist is Carlijn opgedragen. Er zijn familieleden hier. Mijn naam is Quint Bonvie. Ik weet niet of jullie dat hebben gelezen op het blaadje wat jullie hebben gekregen. Moet ik niet tegenaan tikken. Ik zit in een evangelische gemeente in Nieuwkoop. En daar doe ik veel dingen in het onderwijs daar in die gemeente. Maar ik woon in Alphen, dus ik werd aangekondigd. Ik kom uit het verre Nieuwkoop. Ja, geestelijk gezien misschien wel. Maar lichamelijk kom ik gewoon uit Alphen aan de Rijn. Dus ik woon hier echt niet ver vandaan, een paar honderd meter of zo. Ik ben daarbij door de week grotendeels verbonden aan de VU. En daar ben ik bezig met een onderzoek aan het opzetten, een theologisch onderzoek over het leereffect van rituelen in de kerk. Daar kunnen we nog een heleboel mee doen. En ik ben getrouwd met Elise. En die is nu op dit moment in Nieuwkoop. En ik heb hier een paar jaar gekerkt met mijn vrouw. Goed, even tot zover. Want anders gaat er veel te veel tijd in de introductie zitten. En dat is zonde van het onderwijs. Goed. Wie gelooft, gedenkt. En wie gedenkt, ontmoet God. Klinkt misschien wel een beetje zwaar of een beetje pretentieus ook. Maar ik heb toch voor gekozen om het zo te noemen. Omdat ik ook wel denk dat het zo is. Als je gelooft, dan ga je gedenken. Dan ga je momenten creëren waarin de dingen die je gelooft een soort bij elkaar komen. Dat het onder vergrootglas komt te liggen. En daarin gaan we iets van God ontmoeten. Nou, zojuist is Carlijn opgedragen. Ja, dan wordt er eigenlijk ook een verhaal verteld over waar dat opdragen vandaan komt. En dat opdragen, eigenlijk doen we daar dingen, zeggen we daar dingen die we eigenlijk ook wel geloven al. Hè? Van dat, ja, zodra een kind ter wereld komt, dan is het in, zeker met een christelijk gezin, want christelijk gezin geboren, zo'n kind is geheiligd en dat hoort dan zo gezegd bij God. God ontfermt zich over dat kind en als gemeente willen we daarbij helpen, of willen jullie daar waar het kan ook bij helpen, bij de opvoeding, et cetera. Eigenlijk allemaal dingen die je gelooft, maar op zo'n moment als hier, dan gedenk je dat als het ware. Dan breng je al die dingen die je eigenlijk wel met elkaar gelooft. Ja, dat wil je niet altijd maar een soort aannemen en maar laten doorsurren. Nee, je wil daar een soort bijzonder kernmoment van maken. Dat het allemaal bij elkaar komt. En dat we het ook met elkaar heel sterk beleven. En dan gaat het ook veel krachtiger uitwerken ook. Dus dat soort momenten zijn ook op dat gebied heel belangrijk. Gedenken is heel belangrijk. Wat je gelooft, wat impliciet is, een beetje onderhuids, dat je dat even heel erg expliciet maakt. Dat je daar woorden aan geeft en vormen. Dat is ook heel Joods om te doen. Ik bedoel, als er één volk op aarde is wat weet wat feesten vieren is, dan is dat het Joodse volk. En christenen hebben dat ook overgenomen, eeuwenlang. De middeleeuwers hadden 39 feestdagen, 39 gedenkdagen in het jaar. Nou, zijn wij wel een stukje, zeg maar, minder. We hebben er nog, wat zijn, 5 of zo. Maar goed, dus feesten vieren, gedenken, momenten met elkaar hebben, is belangrijk. En daarin ontmoeten we iets van God. Nou, daar ga ik straks het een en ander over vertellen, naar aanleiding van het verhaal van de Emmausgangers en Psalm 111. Nou, waarom heb ik voor die twee teksten gekozen? Nou, eigenlijk heel simpel. De gemeente waar ik in zit, als wij de diensten openen, dan lezen we een stuk uit de Bijbel. En dat halen we vaak, niet altijd, halen dat van het ecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken. Die hebben een prachtige lijst met het kerkelijk jaar, waarin bij elke zondag of bij elke feestdag een selectie zijn van teksten, oude testamentische teksten en nieuwe testamentische teksten. En met regelmaat halen we daar wat vandaan. En het is heel mooi omdat daar een bepaalde lijn in zit. Nou, vandaag stonden de Emmausgangers en Psalm 111 onder andere. En ik heb die twee teksten gepakt en ik dacht, ik ga daar proberen iets mee te doen. Ik wil die twee met elkaar in verband brengen. En het is altijd mooi als je het Nieuwe Testament en het Oude Testament met elkaar in gesprek laat zijn. Of dat je het Oude Testament gaat lezen vanuit het licht van het Nieuwe Testament. Goed, nou, zometeen gaan we daarover door. Wie gelooft, gedenkt, en wie gedenkt, ontmoet God. Geloven is daarbij cruciaal. Ja, gedenken zonder geloven kunnen we ons helaas voorstellen. Ik denk dat er misschien wel mensen hier zijn die een verleden hebben in een bepaalde kerkelijke traditie. En dat zeg ik allemaal niet om te oordelen. Maar waarin je voor jezelf terugkijkt en denkt, ja, we deden allemaal dingen. Er werden allemaal rituelen gedaan. Maar ja, ik had er eigenlijk niks mee. Ik geloofde het niet. Ik begreep niet wat er gedaan werd. En daardoor was het eigenlijk leeg. Dus ja, gedenken zonder geloven kunnen we ons wel voorstellen, maar het is voor ons, ja, het zou niet zo moeten zijn. Geloof is nodig om het gedenken, de momenten met elkaar, zoals bijvoorbeeld het avondmaal, ja, weet je, dat werkt als wij daar geloof aan hechten. Nou, oké. Als eerste even. Pasen hebben we gehad. Goede Vrijdag, Pasen. Ligt achter ons, vorige week. Op Goede Vrijdag, het moment dat Jezus stierf, dat Jezus gekruisigd werd, ja, dat is een publiek gebeuren geweest. Iedereen kon dat zien. Iedere omstander die er was, elke voorbijganger zag dat Jezus van Nazareth, met een bord boven zijn hoofd, nee, dit is Jezus van Nazareth, de koning van de Joden, de schijnbare Messias. Ja, dat die daar als een misdadiger werd gestraft, dat kon iedereen zien. Alle hoogwaardigheidsbekleders, de hoge priesters, allerlei schriftgeleerden, mensen met invloed, Pilatus, Herodes. Nou, weet je, wie het maar wilde zien, kon het zien. Je moest alleen maar naar die plek toe. Dus de kruisiging, de dood van Jezus Christus, was een publiek gebeuren. De opstanding was dat niet. Of ik heb mijn Bijbel niet goed gelezen, maar ik geloof niet dat er ergens staat dat Jezus terugging, toen hij opgestaan was, terugging naar Pilatus om te laten zien, hey, ik ben er weer. Ik zei toch, et cetera, et cetera. Jezus ging niet naar Herodes, ging niet naar de hoge priester. Jezus ging niet naar de keizer in Rome om hem van zijn troon af te stoten en zeggen, daar ga ik nu op zitten. En ik zal een goede keizer zijn. De opstanding is iets wat eigenlijk ons denkvermogen overstijgt. Jezus stond niet op als Lazarus, gewoon in zijn oude lichaam wat eigenlijk weer ging sterven. Jezus stond ook niet geestelijk op in de zin van ja, dat Jezus zich alleen maar in visioenen of zo toonde. Nee, het was wel lichamelijk. Jezus stond op in zijn oude lichaam, maar dat was wel helemaal vernieuwd en het was eeuwig en daar kunnen we eigenlijk ons niet goed een voorstelling van maken. En in de Bijbel lezen we dat eigenlijk wel een beetje terug. Dat ook de evangelisten niet goed een voorstelling kunnen maken van hoe, op wat voor woorden moet je geven aan het feit dat Jezus in een eeuwig lichaam opstond. Wat niet geestelijk was, wat wel kon eten. Jezus die vis at en zo. Maar even buiten dat. De opstanding was iets wat je alleen maar, waar je toegang toe kreeg als je het geloofde. Als je geloof had. En Jezus hielp daarbij, daar gaan we straks wel over lezen. Maar de opstanding is iets waar je geloof voor nodig hebt. Jezus zegt op een gegeven moment tegen Caiaphas in Matteüs 26, zal ik dat even lezen in vers 63. Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei, Jezus staat dan voor de hoge priester. Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde, u zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel. Een hele bijzondere tekst. Nou, Tom Wright, ik weet niet of jullie die naam kennen, sommigen van jullie wellicht wel, een bekende Engelse Nieuw Testamenticus, een van de meest invloedrijke op dit moment. Maar die zegt ook, ja, wat Jezus hier zegt, dat je de Mensenzoon ziet komen op de wolken van de hemel, wil niet zeggen dat Jezus op de wolken voorbij komt van kijk eens, ik ben opgestaan uit de dood en nu zie je dat. Nee, hier wordt terugverwezen naar Daniël, waarin staat dat God alle macht zal geven aan iemand die voor de troon van God wordt geleid, omhuld met wolken en die eruit ziet als een mens. Caiaphas zal gaan ontdekken dat, omdat hij niet gelooft in wat Jezus op dit moment doet, dat hij Jezus uiteindelijk zal zien, niet letterlijk als opgestaande Heer, maar hij zal de gevolgen ervan zien. Jezus zegt eigenlijk tegen Caiaphas, omdat je niet gelooft, zul je mij niet opgestaan zien, maar je zult wel zien wat er gebeurt door mensen die dat wel zullen zien, die wel zullen geloven. Dan zul je zien wat mijn macht gaat worden. Heel kort gezegd, Caiaphas krijgt te horen van Jezus, jouw beweging, de tempel, zal stoppen. En mijn beweging zal uitbreiden. Let op mijn woorden, dat is wat je zult gaan zien. En dan scheurt Caiaphas zijn kleding en dan zegt hij, we hebben genoeg gehoord, dood hem. Caiaphas hoorde veel meer dan dat wij hier in dit zinnetje lezen. En dat is niet de kennis die je wil hebben. Je wil God ontmoeten. Je wil niet vanuit ongeloof iets anders leren van God, namelijk, ja, oordeel. Dus het gaat erom dat we beginnen met geloof. Dat is wat we nodig hebben. En vanuit geloof gaan we gedenken. En als we gedenken in geloof, dan zullen we God ontmoeten. En zullen we de juiste kennis gaan krijgen. Goed, laten we lezen. De Emmausgangers. Het verhaal in Lucas. Lucas 24. 24 vanaf vers 13. En zie, of sorry, ik lees bijna de Statenvertaling, dat gaan we niet doen. Ik heb parallelle Bijbel, dat zijn die twee vertalingen naast elkaar, dus ik moet altijd goed opletten. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet, een 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hen, wat dan? Ze antwoordden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand? En bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten hebben gezegd? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er al in de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. En zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel lag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun de ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Emmausgangers. Een heel geëikt verhaal om daarover te hebben zo een week na Pasen. Maar het is daardoor juist wel heel erg leerzaam. We kunnen hier echt heel veel uithalen. Moet je voorstellen, een paar dagen terug voor de Emmausgangers is hun droom kapot geprikt. De bubbel waar ze in zaten was stuk geprikt. Jezus, die in al die jaren, 1,5 jaar tot 3 jaar, met allerlei leerlingen om zich heen, de 12 als intimi, zo gezegd, en daaromheen ook nog leerlingen. Nou, daar hoorden deze twee dan bij, de Emmausgangers. Jezus die allerlei dingen liet zien, allerlei dingen vertelde. En iedereen dacht eigenlijk, nou, Jezus gaat ons verlossen. Dus de verwachtingen waren sky high. En ja, dat Jezus zei dat hij uitgeleverd moest worden, nou, dat zou wel een truc zijn geweest. Van dat hij dan helemaal het dichtst bij het kwaad zou komen van de Romeinse overheersers daar en om ze dan, als het ware, te pakken. Maar nee, Jezus liet zich echt kruisigen en liet zich niet van een kruis afhalen door engelen. Jezus stierf werkelijk waar een misdadigers dood. En dat is dan al een paar dagen terug. Er zijn al een paar nachten overheen gegaan. En het ongeloof, zeg maar de boosheid of de teleurstelling is inmiddels verworden tot ongeloof. En wellicht ook hopeloosheid. En daar praten die mannen over, die Emmausgangers. En dan komt er een vreemdeling aan. En die gaat ze helpen om uit die staat van ongeloof te komen. En wat doet die vreemdeling? Die vreemdeling die opent voor hen de schriften. Doet de Bijbel als het ware open. En laat aan de Emmausgangers zien waar allemaal staat beschreven wat de Messias allemaal moest ondergaan. En onderweg worden die Emmausgangers steeds meer de ogen geopend. Dat ze denken, wauw, dit hebben we helemaal niet zo gezien. Dit hebben we helemaal nooit zo geweten. Oh, en ze beginnen geloof te krijgen. Ze beginnen vertrouwen te krijgen. Geloof en vertrouwen is hetzelfde. En dan uiteindelijk komen ze aan bij het huis waar die twee mannen woonden, of één van die twee mannen, waar meerdere mensen woonden, dat weten we allemaal niet. En dan nodigen ze Jezus uit. En er staat eigenlijk dat ze Jezus praktisch dwongen om binnen te zijn. Met z'n tweeën kun je moeilijk iemand omsingelen, maar zo ongeveer zal het wel geweest. Nee, kom binnen. Nee, dat mag niet weg. Nou, Jezus komt in dat huis. Trouwens wel even wel een grappig dingetje. Jezus die dan op het eerst dat verhaal van hen hoort, van weet u dan niet wat er dan is gebeurd? Dus die Emmausgangers gaan tegen Jezus allerlei dingen vertellen. En dat Jezus gewoon eigenlijk zegt, wat zijn jullie toch dom? Moet je voorstellen dat we zo onder elkaar hier praten, straks bij de koffie. Je bent met iemand in gesprek en iemand zegt dingen waarvan je denkt, tuigt niet echt van inzicht. En je zegt dan van, wat ben je toch dom? Nou, ze zijn daardoor wel even wakker. Van, apart dat die vreemdeling zo tegen ons praat, maar ze moest even wakker geschud worden. Nou, misschien moeten we ons ook aanleren om, ik wil niet zeggen zoals dominee Gremdaat, elkaar lekker beledigen, maar wel even de scherpte opzoeken. Om elkaar even wakker te schudden. Vanuit de liefde. Daar kan heel veel genezing uit voortkomen. Nou, Jezus doet dat. En heeft ze daardoor allerlei dingen kunnen vertellen. Hun hart is geopend. Ze zitten uiteindelijk in dat huis met elkaar aan tafel. En de vreemdeling gaat dan de leiding nemen. De vreemdeling wordt degene die de heer van de maaltijd wordt. En dan pakt die vreemdeling een stuk brood. En dat is overduidelijk een verwijzing naar het avondmaal. Maar het is natuurlijk geen paaschaalmaaltijd. Dat is geweest. Maar het is een maaltijd die ze met elkaar hebben, waar brood en vlees en wijn en druiven, et cetera, allemaal is. Het is gewoon een maaltijd. Maar dat wordt dan beschreven als Jezus nam een brood, brak het en gaf het hun. En die woorden die daarvoor worden gebruikt, zie je ook in het verhaal van de spijzering van de 5000. Zie je ook bij het avondmaal. Jezus die daar eigenlijk doet wat hij al die tijd heeft gedaan. Als Jezus mensen om zich heen had. En als ze maaltijden hielden. Jezus brak het brood en gaf het hen. En dan flitst bij die Emmausgangers, meerdere mensen die daar waren, flitst eigenlijk de hele geschiedenis die ze hebben meegemaakt met Jezus, flitst door hun hoofd van, hij is het. Het is Jezus. Ze hebben hem niet herkend aan zijn stem. Ze hebben hem niet herkend aan zijn uiterlijk. Ze herkennen hem aan wat hij doet. En Jezus breekt het brood. En alles wordt op dat moment een soort climax van een gedenkmoment wat ze met elkaar hadden. Op dat moment daar komt alles bij elkaar. En de ogen worden geopend en ze merken een flits van de aanwezigheid van Jezus. Van God. En dan is die weg. Dan is die weg. En ze maken niet rustig de maaltijd af. Ze gaan terug naar Jeruzalem, naar de discipelen daar. Ze vertellen wat er is gebeurd. En vervolgens vertellen de discipelen in Jeruzalem waar ze zijn, vertellen ook wat er is gebeurd. Ze zijn allemaal, zogezegd, weer tot geloof gekomen. Ze hebben vertrouwen in wat er is gebeurd. Ze hebben met elkaar een maaltijd gehad, de Emmausgangers. Ze hebben een gedenkmoment gehad. Ze hebben Jezus gezien. Ze gaan naar Jeruzalem. Ze vertellen daar met elkaar. Ook dat wordt vanuit het geloof met elkaar een gedenkmoment. Ze vertellen van alles. En als we dan lezen, terwijl ze nog aan het vertellen waren, dat is dat de vers na de Emmausgangers, kwam Jezus zelf in hun midden staan. Geloof, gedenken, God ontmoeten. Dat is het patroon in de Bijbel. En daarom is het zo belangrijk om als kerk, als gemeente, in vol vertrouwen te gedenken. Om niet alleen maar te zitten en om te luisteren naar wat ik zeg, maar om ook dingen te doen, zoals opdragen, dopen, avondmaal. Dat is zo ontzettend belangrijk. En in de protestante wereld zijn we dat wel een beetje kwijtgeraakt. De kracht van gedenken, de kracht van met elkaar dingen doen. Het brood breken, wijn drinken. Gelukkig in de baptistische traditie hier en waar ik vandaan kom, wordt er heel vaak avondmaal gevierd. Maar in dat avondmaal, in die eucharistie, ontmoet je God. Het is niet een middeltje om zelf na te denken wat Jezus heeft gedaan. Nee, Jezus is in ons midden dan. Het is een gedenkmoment. En gedenken in de Joodse traditie is altijd het verleden hier naartoe halen. Wat er is geweest, niet omkijken en goh, hoe was dat? Of nee, het is wat er is gebeurd, hier naartoe halen. Met het Sukkot, met het loofhuttenfeest, gaan Joden in hutjes wonen voor een aantal dagen. Dat is een heel andere manier van gedenken dan met elkaar een stil moment hebben om na te denken over hoe het was in de woestijn. Nee, je gaat het als het ware hier weer beleven. Je haalt het verleden naar hier. En dat is ook met het avondmaal. Je haalt het verleden naar hier. Dat is ook met opdragen. De ontferming van God, zoals dat heeft beloofd aan het volk Israël, haal je naar hier. Gedenken is als het ware ook God in ons midden present maken. Misschien wat lastig om te pakken. Maar als je dat soort dingen doet, ontmoet je God. Ontmoet je God. Gedenken is ook verkondigen. En ik ga afsluiten met Psalm 111. Het Hebreeuwse woord voor verkondigen, tseger, is ook het woord voor gedenken. Die twee horen bij elkaar. Met gedenken ben je niet alleen maar aan het nadenken. Je bent aan het spreken. Je bent aan het roepen. Je bent aan het verkondigen. Weer dingen aan het doen. Gedenken is verkondigen. Nou, met wat ik nu allemaal heb gezegd. Als we dan Psalm 111 lezen, dan gaan dingen op hun plek vallen. Want het is een hele blijde psalm. En vers 9 van deze psalm wordt door Lucas ook gebruikt. Door de woorden van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. En Maria spreekt een deel van vers 9 uit. He, Maria, de moeder van Jezus. Dus Lucas had deze psalm ook in gedachten toen hij zijn evangelie schreef. Halleluja, ik wil de Heer loven met heel mijn hart in de grote kring van oprechten. Gedenken met elkaar. In de kring van oprechten, van rechtvaardigen. Machtig zijn de werken van de Heer. Wie ze lief heeft, onderzoekt ze. Jezus die dat deed. Jezus die zelf de wonderen van de Heer wilde zien. De grote daden van de Heer wilde meemaken. En het bijzondere is dat Jezus zelf die grote werken van God was, werd. God deed door Jezus zelf heen al die grote daden die God zou gaan doen. En Jezus onderzoekt ze, brengt ze bij de Emmausgangers. Zijn daden hebben glans en glorie. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen. Genadig en liefdevol is de Heer. Een gedenkdag. In deze psalm gaat het over het wekenfeest. Over de wet die in Exodus wordt gegeven. Maar hier kunnen we ook lezen dat God een gedenkdag instelt voor de opstanding van Jezus. Pasen. Het gaat hier ook over Pasen. Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen. Voedsel hier, wat vlees is of prooi in het Hebreeuws. Denk aan Jezus die zijn lichaam gaf, zijn vlees gaf. Een prooi werd voor het kwaad. Maar wat wij gedenken in het avondmaal. Voedsel, levend voedsel. Eeuwig gedenkt hij zijn verbond. Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hen het land van andere volken. Jezus die opstaat in een nieuw lichaam, een nieuw land betreedt, een eeuwig leven waar wij uiteindelijk in zullen gaan delen. Een leven zonder ziekte, zonder dood, zonder pijn. Een land zonder ziekte, dood en pijn. Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen. Uit al zijn regels blijkt zijn trouw. Ze zijn onwrikbaar voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens waarheid en recht. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Denk weer aan Pasen, denk aan Goede Vrijdag en Pasen. Allemaal wat we hier horen is allemaal wat we met elkaar vieren, wat eigenlijk het centrum van ons denken is, van ons gedenken is in de kerk. Heilig en ontzagwekkend is zijn naam. Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer. Wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand voor altijd. En zo zien we dat het Oude Testament ons veel vertelt in het licht van het Nieuwe Testament. Die twee horen heel erg bij elkaar. En dat zien we als we geloven, gedenken en God ontmoeten. Die drie. Geloven, gedenken en God ontmoeten. Als we met dat in gedachten en dat invullen van wat is dan dat gedenken, dat is dat helemaal gecentreerd rondom dat verlossingswerk en de opstanding van Jezus Christus. En met dat in gedachten naar Psalm 111 gaan, onder andere, nou, dan lees je daar hele bemoedigende dingen. En dat wil ik jullie vanochtend meegeven. Vertrouw op God. Gedenk God. En dan zul je God zien. Een allerlaatste noot. En dat is dat gedenken, heb ik al gezegd, is ook verkondigen. En je zou het ook zo kunnen zien. Geloven, gedenken en God ontmoeten is eigenlijk hetzelfde als vertrouwen, verkondigen en ontdekken dat God al die tijd al met je was. Ook dat zie je in het verhaal van de Emmausgangers. Het was al die tijd Jezus die met hen optrok. En zo mogen wij ook weten dat als wij vertrouwen en als wij spreken over God, dat we ook zullen ontdekken dat God al die tijd met ons is. Wij zijn nooit alleen. Wij hoeven God niet. Dat zou heel verkeerd zijn om zo te denken. Als wij telkens God hier in ons midden moeten oproepen of zo, dan wordt het magisch. Nee, zo werkt het niet. God is al die tijd bij ons. Maar God wil wel extra present zijn in ons midden als gemeente. Goed. Dit wil ik jullie meegeven in de week na Pasen. Denk hier over na, zou ik willen zeggen. Denk hier over na. God is hier in ons midden, maar God wil ook, als het ware, zo in ons midden zijn dat we een flits van hem zien. Dat we op een of andere manier een heel diepe, bewustzijn hebben van de aanwezigheid van God. En ook is het maar heel kort, zoals bij de Emmausgangers. Het kan je hele leven veranderen. Goed. Ik wil met jullie bidden, afsluiten met gebed. Hemelse Vader, ik dank u voor dit moment. Heer, er is veel gezegd. Heer, en uiteindelijk komt het erop neer dat we mogen geloven dat u uzelf aan ons bekend wil maken. U wilt uzelf aan ons tonen. Heer, en dan vraagt u van ons dat we tijd maken, dat we tijd vrijmaken voor u. En zoals vanochtend, dan is dat een gedenkmoment. Dan is dat een moment waarin we verkondigen de grote daden van u. Dat we woorden geven, dat we vormen geven, dat we dingen doen om aan elkaar te vertellen hoe goed u bent. Dat u een betrouwbare God bent, dat u leeft, dat u een levende God bent. Dat u alle dingen in uw hand heeft. Heer, en als we dat roepen, als we dat naar elkaar bekendmaken, Heer, dan gedenken we. En dan mogen we weten dat u bij ons bent daarin. Maar dan mogen we ook weten dat we een glimp van u zullen opvangen. Heer, en dat kan door eenvoudige dingen zijn. Dat kan door de manier waarop een kopje koffie wordt gegeven, Heer. Maar dat kan ook zijn dat we in een gesprek, in de ogen van de ander, ineens een diepe bewustzijn krijgen dat uw Heilige Geest woning maakt in die ander. Dat die ander een schepsel is van u. Een beelddrager van u. Heer, dat we u, Heer Jezus, ontmoeten in de ander. Heer, zo bid ik u ook voor vanochtend, voor deze gemeente, voor de gesprekken zometeen. Dat we na dit gedenkmoment wat we met elkaar hadden, dat we u mogen ontdekken in de ogen van de ander. In de ogen van de naaste. Heer, ik bid u om een heel heilig moment straks. Als we met elkaar wellicht over alledaagse dingen spreken. Heer, wees u daarbij. Maakt u uzelf bekend. Heer, geeft u liefde onder elkaar. In Jezus' naam. Amen.